De kern, ook waar ik straks wat meer over ga vertellen. Jezus is gestorven en 3 dagen later ontdekken zijn leerlingen dat hij weer leeft. En in de 40 dagen daarna verschijnt Jezus een aantal keren aan zijn volgelingen. En dan zegt Jezus, ik moet gaan, maar ik stuur iemand in mijn plaats, de Heilige Geest. En 11 dagen nadat Jezus dat heeft gezegd, dan komt de Heilige Geest. En die wordt uitgestort over 120 mensen die bij elkaar zijn in een zaal. En die mensen beginnen God te prijzen, ze lopen de straten op. En ze spreken andere mensen aan. En het heeft er alles van weg dat ze opeens allerlei talen kunnen spreken. Het is 's ochtends vroeg, maar er gebeurt van alles. En de mensen die denken van misschien zijn ze erg laat op geweest, zijn ze dronken geweest. Maar dan treedt Petrus, een van de volgelingen van Jezus, die treedt naar voren en die gaat uitleggen wat er gebeurt. En volgens hem is dat precies wat er had moeten gebeuren, dat de Heilige Geest uitgestort zou moeten worden. En hij vertelt ook hoe dat komt. Hij zegt, dat is precies wat Jezus moest gaan doen. En dan houdt hij een toespraak en die eindigt, we lezen de laatste regels van zijn toespraak en wat er daarna gebeurt. Die toespraak eindigt als volgt. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die jullie gekruisigd hebben, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor jullie geldt deze belofte, evenals voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit het verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Tot zover. Ik hoorde het verhaal van iemand die Reinhard ook heel goed kent en die hier ook in de kerk zit. Maar het ging over een dorpje in Sri Lanka. Dat is een vissersdorpje. En Urkervissers hoorden van dat vissersdorpje in Sri Lanka. En wat hoorden ze daar? Nou, die vissers die moesten in kleine, vrij wankele bootjes de zee op om hun vis te vangen. En regelmatig verdronken er mensen in dat dorpje dus. En die urkenvissers die wisten wat het betekende. En die besloten op een dag om in ieder geval een aantal mensen uit dat dorpje een vissersbootje cadeau te doen. Zodat in ieder geval die mensen veilig waren. En ze hoopten zo een kleine bijdrage te leveren. Minder mensen die verdrinken. Maar een jaar later bleken er alleen maar meer mensen te verdrinken in dat dorpje. Want wat gebeurde er? Dat kleine bootje wat die urkers hadden gegeven, dat was echt een heel goed bootje. Daar kon je echt heel veel vissen mee vangen. En wat gebeurde er? De vissen vlak voor de kust werden allemaal weggevangen door dat schip. Met als gevolg dat de andere vissers met hun wankele bootjes nog veel verder de zee op moesten. En er dus nog veel meer mensen verdronken. Dat hadden ze niet gedacht. Wat moeten we die urkenvissers nu vertellen? moeten we gewoon na een jaar zeggen van, wij zijn heel blij met jullie schip. Het is echt fijn dat jullie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons dorp. En daar zijn we gewoon heel dankbaar voor. Dat hebben jullie goed gedaan. Jullie zijn bijzonder geliefd in ons dorp. Moeten we ze maar in onwetendheid laten? Of moeten we ze gewoon vertellen wat er is gebeurd? En moeten we ze uitleggen dat wat zij hebben gedaan misschien wel goed bedoeld was, maar dat zij het probleem alleen maar hebben verergerd? Sterker nog, ze hebben niet alleen het probleem verergerd, eigenlijk zijn die urkenvissers zelf deel van het probleem geworden. Hun hulpverlening was, om maar even naar de zinnen boven mij te verwijzen, hun hulpverlening was gebrekkiger dan ze ooit hadden gedacht. En ze zijn deel van het probleem geworden. Het Bijbelgedeelte wat ik heb uitgekozen, dat zei ik net al, ja, dat was zo ongeveer het enige Bijbelgedeelte wat ik uit kon kiezen. Omdat er worden mensen gedoopt en in één adem daarna vieren ze avondmaal. We hebben het gelezen. Degene die Petrus' woorden aanvaarde, lieten zich dopen. En dan vormt zich een groep mensen die het brood breken. En met brood breken, nou, dan mogen we zeker wel denken aan avondmaal. Nou, wij gaan vanochtend Reinoud dopen en daarna vieren we avondmaal. Dus deze Bijbeltekst verbindt ze met elkaar. Ik kon bijna niet anders dan deze tekst kiezen. Er gebeurt trouwens nog meer. Er staat, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. En een andere reden waarom we hier bij elkaar zijn in de kerk is om te luisteren naar de Bijbel. Om te luisteren naar het onderricht van de apostelen. Ze wijden zich aan het gebed. Dat gaan we ook doen. Dus heel veel van wat er vanochtend gebeurt heeft te maken met het volgen van die eerste volgelingen van Jezus. Nog een reden om dit Bijbelgedeelte te lezen is een vers wat ik niet heb voorgelezen, maar wat ik nog wel wil citeren. Petrus, wanneer hij die mensen toespreekt, dan zegt hij over Jezus. Hij zegt, Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. En je kan ook zeggen, die geest heeft hij op ons uitgegoten. De eerste kerk doopte mensen waarschijnlijk door te gieten, omdat ze de verbinding zagen met de Heilige Geest. En op het plaatje achter mij ziet u ook twee oude schilderingen, twee fresco's, waar je ziet dat mensen gedoopt worden door te uitgieten. Nou, nog een verbinding dus met vanochtend. We willen dus Jezus volgen en zijn volgelingen navolgen. Maar het gaat er natuurlijk niet alleen om dat we dat zeg maar slaafs kopiëren. Het gaat er natuurlijk ook om dat we nadenken van, maar waarin volgen we ze nou eigenlijk? Wat is nou waarin we ze volgen? En dan is het goed om terug te komen naar de tekst die we hebben gelezen, want het begint allemaal met een reactie op een toespraak. Petrus heeft een toespraak gehouden. En dan reageren die mensen erop. Er staat, toen ze die toespraak hoorden, waren ze diep getroffen. En waarom waren ze nou diep getroffen? Nou, wat heeft Petrus tegen die mensen verteld? Petrus vertelde, en ik citeer een stukje en ik vat het samen in eigen woorden. Petrus zei, Jezus uit Nazareth, die door God tot jullie gezonden is, en dat is ook wel gebleken uit de grote wonderen en tekenen die hij heeft gedaan, die zijn jullie ook bekend, die Jezus, die is overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis uitgeleverd en jullie hebben hem door de heidenen laten kruisigen en laten doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Laat het hele volk van Israël er daarom van verzekerd zijn dat Jezus, die jullie hebben gekruisigd, door God tot Heer is aangewezen. Jullie, zegt Petrus, jullie wachten al eeuwen op Gods verlosser. En nu is die gekomen, Gods verlosser, en hebben jullie Gods verlosser vermoord. Of laten vermoorden. Jullie dachten dat jullie Gods licht waren voor de wereld, maar jullie zijn duisternis. Het was jullie doel om Gods medewerkers te zijn, Maar jullie zijn gewoon Gods tegenstanders geweest. Jullie dachten godsdienstig te zijn. Maar jullie hebben God juist aan de kant gezet. En toen ze dat hoorden, waren ze diep getroffen. En ze waren niet diep getroffen in de zin van dat ze ontmaskerd waren. Dat kan ook gebeuren. Iemand pleegt een misdaad en probeert dat geheim te houden. En op een gegeven moment komt het aan het licht. En dan ben je ontmaskerd. Maar dat is het niet. Ergens anders zegt Petrus tegen zijn volksgenoten. Jullie hebben in onwetendheid gehandeld. En hier lijkt dat er ook wel op. Want die mensen vragen, wat moeten we doen, broeders? Dus het is niet zo dat er een hele grote afstand is. Ze wisten niet wat ze hadden gedaan. Zoals, net zoals die urken vissers dachten iets goeds te doen. Maar ondertussen precies het tegenovergestelde bereikten. Zo was het ook met deze mensen. Nou kan je natuurlijk zeggen. Ja, als je niet weet wat de gevolgen zijn. Dan ben je niet verantwoordelijk. Maar denk als je je inleeft in die urken vissers. Toen die hoorden dat wat zij hadden gedaan als gevolg had dat er meer mensen, meer vissers waren overleden. Dat ze alleen maar zich nog slechter voelden. Zich nog erger voelden. Jullie hebben God aan de kant gezet. En jullie wisten het niet eens. Ik denk dat het alleen maar de ernst van de situatie weergaf voor deze mensen uit Israël. Dat zij God aan de kant zetten was geen incident meer. Maar dat was de wortel van hun probleem. Uiteindelijk bleek Israël Gods vijand te zijn. Want toen God de redder stuurde, hebben zij de redder gedood. En dat moest er zelfs nog verteld worden dat ze dat hadden gedaan. Zo machteloos, zo erg waren ze als vijanden. Ze dachten goed te doen, maar ze hebben het allerslechtste gedaan. Ze waren zondiger en gebrekkiger dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen. Dit is wat we hebben gedaan. Zou ons dat ook kunnen overkomen? Dat we iets doen en dat we uiteindelijk blijken Gods tegenstanders te zijn. Zou dat kunnen? Ik denk het wel. Maar het gaat me niet lukken om jullie daarvan te overtuigen vanaf dit podium. Ik denk dat ik jullie zelf daarvoor nodig heb om met mij mee te gaan. En dat je dan daar een gevoel voor krijgt. Ik kan het ook waarschijnlijk niet voor iedereen, maar ik krijg er misschien wel een idee van. Weet je, volgens mij schuilt in bijna iedereen van ons een urke visser. Wat denken we bijna allemaal, als het aan mij zou liggen, dan zou het beter gaan. Ik zou het beter hebben kunnen regelen. Je zou dat Nederlands moralisme kunnen noemen. Nederlanders staan wereldwijd bekend om een opgeheven vingertje. En het gekke is, we doen dat op twee manieren. We vertellen tegen mensen, je moet je wel aan de regels houden. Als je aan onze regels houdt, dan gaat het beter. En zo leggen we regels aan anderen op. Nederlanders kunnen trouwens ook het omgekeerde, hoor. Die zeggen, je moet wel genoeg vrijheid geven. Als je aan onze vrijheid houdt, dan komt het goed. En zo heb je niet alleen opgelegde regels, maar je hebt ook opgelegde vrijheid. En Nederlanders die zijn daar heel goed in. Om regels op te leggen. Of vrijheid. En we hebben dat bijna allemaal denk ik wel in ons. Ik denk dat vooral mensen die naar de kerk gaan, daar heel goed in zijn. Ik noem maar één voorbeeldje en ik noem een voorbeeldje waar ik mezelf ook in kan vinden. In de zin van dat het mij ook overkomt. Maar je zou zomaar andere voorbeeldjes kunnen vinden. We hebben net gelezen over de Heilige Geest. Nou, heel veel mensen denken, er zou eigenlijk meer van de Heilige Geest zichtbaar moeten zijn in de kerk. Dat zou eigenlijk wel moeten. Ik weet hoe het werkt met de Heilige Geest. En er zou gewoon meer van moeten zijn. Als ik de kans zou hebben, dan zou ik ze erover gaan onderwijzen. En dan gaat het echt beter. Ik heb die gaven al. Als de andere mensen dat ook maar ontdekken, dan gaat het met ons allemaal beter. En ik zeg dat niet uit bemoeizucht. Of uit een soort zelfvoldaanheid van ik heb het en jullie hebben het nog niet. Maar echt uit oprechte belangstelling, uit oprechte betrokkenheid. Jullie hebben iets niet wat ik al wel heb. En het enige wat moet verbeteren is dat jullie het ook krijgen. En als het aan mij zou liggen, dan zou het ook echt beter gaan. En dan zeg ik, ik heb de oplossing van het probleem. Ik weet precies wat de oplossing is. Ik heb het. Sterker nog, ik kan je de oplossing ook nog geven. Ik zou bijna willen zeggen, ik ben de oplossing van het probleem. Als het aan mij zou liggen, dan zou het echt beter gaan. En op het moment dat dat maar lang genoeg duurt, dan sta jij op de plek van God. Want dan zeg je, ik weet hoe het beter moet, ik heb de oplossing. Maar dan presenteer je jezelf als redder, als Heer. En dat is nou precies wat Israël ook had gedaan. Ze zeiden van, oh, wij gaan God een handje helpen. Al die goddelozen die moeten het land uit, te beginnen met Jezus. En dan laat Petrus zien, maar wat je nu hebt gedaan, je hebt mij op de kant geschoven. En dat kan ons dus ook overkomen. Het kan mensen overkomen die vol zijn van de Heilige Geest. Kan het overkomen. Andere mensen, die overkomt het op andere dingen. Dit is maar één voorbeeldje. En op het moment dat je dan ontdekt van, hé, ik heb mezelf op de plek van God gezet. Ik ben dus eigenlijk gewoon aan het zondigen. Het eerste gebod is dat je God moet liefhebben boven alles. Dat God op de eerste plek komt. Ik ben mezelf op de eerste plek aan het zetten. Nou, dan ben je op het punt waar Israël ook zat. Dan besef je opeens, ik ben zondiger en gebrekkiger dan ik ooit had kunnen denken. Ja, het kan ons ook overkomen. En het kan ons op allerlei terreinen overkomen, maar bijvoorbeeld ook op deze. En wat zegt Petrus dan? Die mensen zijn diep getroffen en zeggen, wat moeten we doen, broeders? En dan zegt Petrus, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Petrus zegt, er is genade voor jullie. Nu je hebt ontdekt dat je Gods tegenstander bent, nu ga ik je vertellen hoe lief God jullie heeft. Want er is vergeving voor jullie. Juist nu is er vergeving voor jullie. En Jezus is daarvan het levende bewijs. Jezus was een Jood, hij was een volksgenoot voor ons. Hij is volksgenoot voor ons geworden uit liefde. Zoveel houdt hij van mensen. Jezus is het levende bewijs dat het verlangen van jullie, dat Gods licht gaat schijnen op de hele wereld, ook echt gaat gebeuren. Want Jezus is Gods licht. Hij vervult jullie verlangen. Jezus is het levende bewijs dat God echt van jullie houdt. Want al die Bijbel, waar jullie helemaal vol van zijn, die verwijst uiteindelijk naar Hem. Het gaat echt om Hem. Jezus is het levende bewijs. En Hij wil jullie vergeven. En de belofte waarop jullie wachten, de Heilige Geest, die is voor jullie. De Heilige Geest die God jullie heeft beloofd, is juist nu voor jullie. Voor jullie en voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Dus op het moment dat deze mensen ontdekken dat ze Gods tegenstanders zijn, zegt God ja. En tegelijkertijd ben je nu juist meer geliefd dan je ooit had kunnen dromen. Het zou ons ook kunnen overkomen dat we opeens ontdekken dat we Gods tegenstanders zijn. Ik denk dat het vooral mensen overkomt die zeg maar wat missionair zijn. Die een drang hebben om wat zij hebben gevonden aan anderen uit te dragen. Eigenlijk zijn die mensen denk ik ook wel geluksvogels, want die kunnen het eerst zichzelf tegenkomen. Zolang je maar thuis blijft zitten en met een superieure blik naar de televisietoestel zou blijven kijken van ja, ik weet hoe het beter moet, maar ik ga het ze niet vertellen. Ze zijn nog te stom om het aan mij te vragen. Kijk, die mensen hebben echt een probleem. Want die ontdekken nooit, of veel moeilijker, dat zij zelf ook deel van het probleem zijn. Ze maken misschien minder brokken. Dat zijn de urkenvissers die thuis zijn gebleven. En zeiden van ja, dat hadden we al gezegd, dat gaat nooit lukken daar. We kunnen allemaal, het kan ons allemaal overkomen. En het heeft een beetje nodig zelfinzicht. Maar is de oplossing hetzelfde? Petrus biedt vergeving aan namens God aan Israël. Maar zou God ons dat, die oplossing ook aanbieden? Ja, want als later volgelingen van Jezus de wereld intrekken, dan vertellen ze eigenlijk telkens hetzelfde verhaal. Ze zeggen telkens, jullie hebben God vervangen. Door beelden. Jullie hebben God vervangen door jullie eigen denkbeelden. Jullie hebben God vervangen door jezelf. Maar jullie hebben het gedaan in onwetendheid. Paulus vertelt dat ook in Athene. Je zou dat eens na kunnen lezen. Hij zegt, jullie hebben God vervangen. En jullie wilden de onbekende God aanbidden. Daarom hebben jullie zoveel beelden. Jullie hebben een beeld van de onbekende God zelfs. Maar juist daarin laten jullie zien dat jullie God passeren. Want God is natuurlijk niet gelijk aan een beeld. God is de schepper. Maar jullie hebben in onwetendheid gehandeld. En dan vertelt hij over Jezus. Ja, het probleem is hetzelfde. Ook volgens de apostelen. En de oplossing ook. Petrus zegt, tenslotte, voor jullie geldt die belofte van de Heilige Geest en vergeving. Voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn. En die de Heer ons God tot zich zal roepen. Nou, Petrus zal er in eerste instantie aan zijn volksgenoten hebben gedacht die ver weg woonden. Maar later blijkt ook wel dat het niet alleen om volksgenoten gaat, maar om iedereen. God opzij zetten. En jezelf op de eerste plek presenteren. Het kan ons overkomen. En soms voelen we dat een klein beetje. Maar soms kunnen we diep getroffen zijn, zoals de mensen hier, diep getroffen. En wat dan? Wat moeten we dan doen? Ja, ontdekken dat er genade is, dat God juist dan zoveel van ons houdt. Als die urken vissers hadden ontdekt wat ze hadden gedaan, en de dorpelingen hadden dan gezegd, en toch houden we van jullie, dan was dat liefde die echt gemeend was. En zo mag het ook voor ons zijn. Hoe loopt het verder? De mensen beginnen een gemeenschap. En dit is wat we als kerk kunnen doen. We kunnen als kerk niet onszelf in de eerste plaats presenteren als oplossing van het probleem. Het gaat erom dat we zelf ook ontdekken dat wij deel van het probleem zijn. We moeten zeggen dat we dat ook zijn. En je kan dat op verschillende manieren doen. We kunnen het met humor doen. Er was een kerk die had een bordje. Er stond een welkomstbordje. Dus, en er stond op: de kerk zit vol met hypocrieten. Maar gelukkig hebben we voor u ook nog een stoeltje vrij. Nou, dan doen we het met humor. Het is ook zo. We zitten toch hier vol met hypocrieten. We zijn zelf deel van het probleem. Maar we zijn niet anders dan de mensen die niet elke week hier komen. We zijn allemaal hier. We kunnen het met humor doen. Maar we kunnen het ook wel met ernst doen. Want dat is natuurlijk ook nodig. Dat zelfvoldane moralisme, ja, dat hebben wij ook geprobeerd. Maar het werkt niet. Want het lukt onszelf al niet. Die vrijblijvendheid waar jullie allemaal naar zoeken, waar iedereen naar zoekt in Nederland, die onverantwoordelijke vrijblijvendheid, dat proberen wij ook. Maar het werkt niet, want we vallen uit elkaar als gemeenschap. En dat inspelen op oppervlakkige behoeften, dat hebben we ook geprobeerd als kerk. Maar het werkt niet. Want het raakt de harten van de mensen niet echt. We hebben het wel gezocht in professionele programma's. Maar we hebben ontdekt dat het er juist om gaat dat we op de juiste plek, op het juiste moment er zijn. Dat we bij mensen zijn. Dat het daarom gaat. God roept ons op om welkom te heten aan urke vissers. Niet omdat wij de oplossing van het probleem hebben. Niet omdat we tegen urken vissen zeggen, ah joh, je hebt het hartstikke goed gedaan daar allemaal. Nee, maar omdat we zeggen, ja, jullie zijn deel van het probleem. Maar we houden wel van jullie, want wij zijn zelf ook deel van het probleem. En dan kunnen we verwijzen naar Jezus. Want er is er maar één die echt de oplossing heeft, de oplossing is. Dat is Jezus. En zo kunnen we Jezus volgen. Amen.